Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze brieven volgen wij door samen te zingen Psalm 5, het 12e vers. Groepen 4 hebben die geleerd. Rechtvaardig volk zult gij belonen. En wat daar volgt. Begin van de dienst van deze middag doen we eerst belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met woorden van de 12 artikelen, als ook door de leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 15. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2, vers 7. In aansluiting daarop lezen we samen, vervolg van de Jacobgeschiedenis, nu Genesis 46, vanaf vers 31... tot en met hoofdstuk 47, vers 12. Dus Genesis 46, vanaf vers 31, tot hoofdstuk 47, vers 12. Eerst echter de geloofsbelijdenis, en in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Verder belijden wij met de Dordtse leerregels. Deze genade is God aan niemand schuldig. Want wat zou hij schuldig zijn, degene die hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden worden? Ja, wat zou God die schuldig zijn, die van zichzelf niets anders heeft dan zonde en leugen? Degene dan, die deze genade ontvangt, die is God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig en dankt hem ook daarvoor. Degene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet. en behaagt zichzelf in het zijne. Of, zorgeloos zijnde, roemt hij ijdelijk dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Voorts, van diegenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken. Want het binnenste des harten is ons onbekend. En wat aangaat anderen die nog niet geroepen zijn, voor de zulken moet men God bidden, die de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. Wij moeten ons geenszins tegenover hen verovaardigen, alsof wij onszelf uitgezonderd hadden. Vanaf vers 31 tot hoofdstuk 47, vers 12. Daarna zeide Jozef tot zijn broederen en tot zijn vaders huis: ik zal optrekken en farao boodschappen. En tot hem zeggen: mijn broeders en het huis mijns vaders, die in het land Kanaan waren, zijn tot mij gekomen. En die mannen zijn schaapherders, want het zijn mannen die met vee omgaan. En ze hebben hun schapen en hun runderen en alles wat zij hebben medegebracht. Wanneer het nu geschieden zal, dat farao uw lieden zal roepen en zeggen: wat is uw hantering? Zo zult gij zeggen: uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben. Zo wij als onze vaders, opdat gij in het land Gozen mocht wonen. Want alle schaapherder is de Egyptenaars een gruwel. Toen kwam Jozef een boodschap te farao en zeide: mijn vader en mijn broeders en hun schapen en hun runderen met alles wat zij hebben zijn gekomen uit het land Kanaan. En zie, zij zijn in het land Gozen. En hij nam een deel zijn broederen, te weten 5 mannen, en hij stelde hen voor farao's aangezicht. Toen zei de farao tot zijn broederen: wat is uw hantering? En zij zeiden tot farao: uw knechten zijn schaapherders, zo wij als onze vaders. Voorts, zeiden zij tot farao, wij zijn gekomen als vreemdelingen in dit land te wonen, want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, terwijl de honger zwaar is in het land Kanaan. En nu, laat toch uw knechten in het land Gozen wonen. Toen sprak farao tot Jozef, zeggende: uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Egypteland, dat is voor uw aangezicht. Doe uw vader en uw broeders in het beste van het land wonen, laat hen in het land Gozen wonen. En zo gij weet dat er onder en kloeke mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen dat ik heb. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor farao's aangezicht. En Jacob zegende farao. En farao zeide tot Jacob: hoeveel zijn de dagen der jaren uw levens? En Jacob zeide tot farao: de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. En hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen, in de dagen hun vreemdelingschap. En Jacob zegende Farao en hij ging uit van Farao's aangezicht. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeders woningen. En hij gaf hun een bezit in Egypteland, in het beste van het land, in het land Rameses, gelijk als de Farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijn vaders met brood tot de mond der kindekens toe.
Gemeente, wij vervolgen deze dienst door te zingen Psalm 46, vers 1, 4 en 6. God is een toevlucht voor de zijnen. En wat daar verder volgt, onder het zingen van deze versen, krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu twee collecten. Eerst is voor de diaconie, met name deputaatschap, bijzondere noden ten behoeve van de achterstandskinderen in Zuid-Amerika. Wederom zijn het voor de kerk en bij de uitgang straks is een deurencollecte bestemd voor de onderhouds- en energiekosten van de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, ook in deze dienst van nabetrachting en dank zijn we gehouden heiligavondmaal van vanmorgen. Staan we stil bij het leven van Jacob. Tekstwoorden voor de preek vinden het ons voorgelezen Bijbelgedeelte Genesis 46 vers 31 tot en met hoofdstuk 47 vers 12. Ik noem alleen het laatste vers nog eens. Genesis 47 vers 12. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijn vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij Jacob in Egypte. Drie aandachtspunten. Eerst door Jozef geleid. Dat is het laatste van hoofdstuk 46 tot vers 6 van hoofdstuk 47. Daarna als tweede voor farao gesteld. Dat is vers 7 tot en met vers 10 van hoofdstuk 47. En als derde door Jozef onderhouden. Vers 11 en 12 van hoofdstuk 47. Dus het thema is Jacob in Egypte. Door Jozef geleid, voor farao gesteld, door Jozef onderhouden. Onze eerste gedachte is dus, door Jozef geleid. En Israël zei tot Jozef, dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat u nog leeft. Zo zien we ook vanmiddag in gedachten Jacob weer staan met Jozef, en ook de broers van Jozef. Ondertussen trek me wel zo voor dat de broers van Jozef er met een bepaald bonkend hart bij hebben staan kijken. Rood van schaamte. Want ze zien en ze horen het intense van alle emoties. En weten heel goed, wij zijn de oorzaak van al dat verdriet geweest. Wat hebben we onze vader aangedaan? Wat hebben wij Jozef eigenlijk aangedaan? Zou vader Jacob nog boos zijn? En neemt Jozef misschien toch nog wraak? Maar gemeente, gaat het nu zo anders. Vers 31. Daarna zei Jozef tot zijn broers en tot het huis van zijn vader. Ik zal optrekken en farao boodschappen en tot hem zeggen. Mijn broers en het huis van mijn vader die in het land Kanaan waren, zijn tot mij gekomen. En Jozef zal erbij zeggen dat het herders van vee en schapen zijn, en dat ze alles mee hebben gebracht. Jozef zegt er ook bij wat ze zelf moeten vragen, wanneer farao hem naar hun beroep zal vragen. Hij legt ze de woorden als het ware in hun mond. Dat moeten ze zeggen, dat ze vanaf hun kinderjaren al met vee en dieren omgaan. Ze moeten zeggen veeherders te zijn. De grondtaal zegt veemannen. Met andere woorden, dat zit in ons bloed. Van vroeger uit al. En dat klopt ook wel. Want Abraham en Isaac en Jacob waren het eerder ook al voor hem. De reden, als we zo moeten zeggen, is dat farao hen dan toestemming zal geven om in het land Goshen te mogen wonen. Dat land Goshen is het beste deel van het land Egypte. Dat ligt tegen de Nijldelta aan en wordt telkens weer bevloeid, geïrigeerd zeg maar, door de Nijl. Daar is ook veel weidegrond, precies wat ze nodig hebben voor hun dieren. En dan gaat Jozef inderdaad direct naar farao. Hij vertelt aan farao wat er gebeurd is. Hij doet een goed woordje voor ze. Hij vertelt van zijn broers, waarvan hij er 5 meegenomen heeft. Welke 5? Dat weten we niet. Ongetwijfeld gemeente, die 5 die erbij zijn. Ze hebben hun ogen uitgekeken daar in dat paleis van farao. Farao praat met hen en vraagt inderdaad naar hun werk. En dan kunnen ze ook eerlijk zeggen hoe het zit. Ze zijn herders van vee en schapen, Dat zijn ze al vanaf hun kinderjaren. Het zit ze in de genen, zou je zeggen. Ze zijn in Egypte gekomen om er als vreemdeling te zijn. Er was in Kanaan immers geen weidegrond meer voor de dieren vanwege de honger. Nu willen ze heel graag in het land Goshen wonen. Farao geeft daarop antwoord aan Jozef. Hij zegt tegen Jozef dat het land voor hen open ligt. Ze hebben dus de vrijheid om het allerbeste uit te zoeken. En ze kunnen inderdaad met een gerust hart in het land Goshen gaan wonen. Ze krijgen ook nog banen aangeboden, vers 6b. En zo gij weet dat er onder hen kloeke mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen dat ik heb. Dat zinnetje, gemeente, is belangrijker dan we denken. Dan zouden ze een aanstelling krijgen als dienaar van de kroon, met de bijbehorende wettelijke bescherming. Iets wat doorgaans aan vreemdelingen toen niet ten deel viel. Door Jozef geleid is onze eerste gedachte. Gemeente, wat is er dan een wonderlijke leiding? Ze komen immers uit Kanaan, met een geschiedenis waarvan we weten dat afzondering van anderen belangrijk is geweest. Die afzondering, weten we ook, heeft geregeld onder druk gestaan. Maar merk erop, door Jozefs leiding. Nee, gemeente, door Gods leiding zondert God zijn volk opnieuw af. Waarom? Opdat het niet onder zal gaan in het heidendom. Let er ook op dat je nergens leest dat Jozef dat van die aangeboden banen bij de kroon van Farao ook voor de broers geregeld heeft. Waarschijnlijk door de leiding van de Heilige Geest behoedt hij hen er zo voor dat ze in Egypte carrière maken zullen en op zullen gaan in de cultuur en weelde van Egypte. Gemeente, wat een wijsheid van de Heere. Vindt u niet? Wat een wijsheid van de Heere om er zo voor te zorgen dat het volk alleen zal wonen. De besluiten die hier genomen worden, die stempelen de komende 400 jaren en voorkomen vermenging met de Egyptenaren. Daar loopt het over. Die voorkomen vermenging met de Egyptenaren. Anders waren Israël en in Israël de kerk al ondergegaan in de wereld, zoals we helaas her en der ook vandaag om ons heen zien gebeuren. Gemeente, nemen wij de les ter harte. Ik denk wat Paulus zegt, Romeinen 12 vers 2. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Opdat u mogen proeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Gemeente, is het nodig om elkaar daar telkens weer op te scherpen, ook in dienst van nabetrachting en dankzegging op het gehouden heiligavondmaal. Gemeente, ik roep u er allemaal toe op. Doorzie de geest van de tijd en beoordeel die naar de geest van Christus. Laat ons denken en spreken en leven niet werelds, maar hemels zijn. Dan leef je niet als een zonderling. Je leeft als een vreemdeling, als een pelgrim, zeg maar, naar een hemels vaderland. En het kan niet anders, dat zal te merken zijn, in de manier waarop je omgaat met God en met jezelf en met anderen, in de manier waarop je omgaat met de Bijbel en het gebed, in de manier waarop je praat over anderen, de manier waarop je omgaat met geld en goed, de manier ook waarop je omgaat met de schepping en met het milieu, met de vreemdeling ook binnen onze poorten. In je zoektocht naar antwoorden of vragen die gaan over geaardheid, identiteit en gender. Aan de doelen waarvoor je leeft. Je bent dan wel in de wereld, maar tegelijkertijd niet van de wereld. Gemeente, heeft Christus zich aan ons verbonden door de doop? Heeft Christus zich aan ons verbonden door zijn geest? In de wedergeboorte, in bekering en in geloof? Deden we daar vanmorgen misschien belijdenis door deelname aan het heilig avondmaal? Dan heeft dat onder meer dit doel, dat wij ons met heel ons bestaan zullen verbinden aan hem. Als je daarover nadenkt, gemeente, dan heb je allemaal meer dan genoeg aan jezelf. En dan nog iets. Jozef, hè, doet een goed woordje voor zijn broers bij de farao. Dat is een prachtig beeld. Dan is het werk van Christus ook vandaag, om met Ibi gesproken, een goed woordje te doen voor zijn kinderen bij zijn vader. Als de grote pleitbezorger, als de grote voorspreker, komt hij voor Gods aangezicht en pleit hij op zijn eigen verdiensten. Gemeente, als er vandaag in de hemel geen voorspreker zou zijn, hè? Er zou voor niet één gebed toegang zijn bij God, want buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En wat is dat een troost, waar je misschien wel net als die broers heel goed weet, dat aan jouw kant geen waardigheid of verdiensten meer over is, dan reinigt deze Christus al je gebeden. Hij reinigt al je gebeden, dan kent hij al je noden, al je zorgen, al je zonden, al je knopen, al je raadsels. En hij legt ze voor zijn aangezicht. Hij draagt ze dag en nacht voor bij zijn vader. Vervolgens is het ook het werk van Christus om nog veel meer dan Jozef bij zijn broers deed, de woorden in de mond van zijn kinderen te leggen. Opnieuw tot troost. Als je net als latere discipelen tijden kent, hè, waarin je niet weet te bidden zoals het hoort, dan legt hij je de woorden in de mond. En dat kan het alleen zo zijn, hè, dat je net bidden begint met je verstand. Je begint met je verstand, maar je mag eindigen in de geest. Dan ervaar je dat de Heilige Geest het als het ware van je overneemt. En dan gaat het vanzelf. Dan gaat het naar boven. Wat zijn wij alles toch diep en totaal afhankelijk van de Heilige Geest. Ook in ons bidden. En dan die vijf broers. Jozef stelt zijn familie aan farao voor. En dan zegt Winslow, zo prachtig, zo stelt Christus zijn gemeente aan God voor. Dat is een zeer ontroerend beeld. Zelf, hè, zie je net als broers ongetwijfeld deden op je bestaan. Op alles wat een eigen oog niet goed is. Maar Christus stelt je aan God voor als zijn familie. Als zijn kind. Rein en heilig en in hem bemind. Dan gaat er een wijd veld aan gedachten open. Want Christus, zegt gemeente, die zal dat doen. Als vrucht van zijn verdiensten. Wanneer hij je heeft verlost, dan zal hij je ook bewaren tot het einde toe. Farao zorgt via Jozef voor het land Goshen. God zorgt via de Heer Jezus voor het hemelse Kanaan. En dan zal hij ze binnenbrengen in het vaderhuis, met zijn vele woningen. Het heilige avondmaal van morgen stond ten diepste in dat teken. Doe dat, totdat ik kom. Mag ik eens vragen, gemeente avondganger, hebben wij vanmorgen wat van die toekomst met geloofsogen mogen zien? Denk dan nog eens aan het werk van Jozefs broers. Want dan is de hemel straks ook zo'n plaats van werken, wist u dat? Een plaats van werken, van wijden in de diepe, diepe, diepe verwondering. Van in zichzelf doenware zondaar. Over zoveel genade voor genade. Dan zul je God dienen nacht en dag. Dat is wat. Dan zul je God dienen nacht en dag. Je zult God aanbidden. Je zult Christus zien. Je zult Gods heerlijkheid overdenken. En je zult de geheimen van zijn regering onderzoeken en er zal geen einde aan zijn. Wat een zegen, wanneer je zo in de geschiedenis met een gelovig hart de Christus van de schriften op ziet komen. Of dat vanmorgen, aan het heilige avondmaal ook, misschien meer van mocht zien. Nu het tweede voor Farao gesteld. En Jozef bracht zijn vader Jacob mee en stelde hem voor Farao's aangezicht verzegen. Jongens en meisjes, zie het voor je, wat hier gebeurt. Rustig loopt Jacob met Jozef mee naar het paleis. Gaat hij naar binnen? Stel me zo maar voor, hè. Hij wrijft zijn ogen uit. Wat is het hier onvoorstelbaar mooi. Wat een pracht. En wat een praal. En wat een luxe hier, dat paleis van Farao. Jacob, moet je voorstellen, is altijd gewend geweest aan het buitenleven. In tenten en dan dit. Wat denken wij zelf, jonge meisjes? Zou Jacob jaloers geweest zijn? Wat denk je? Zou Jacob jaloers geweest zijn? En geloof dat vooral maar niet. Echt niet. Aan wat Jacob straks zegt en nu doet, merk je dat hij totaal niet onder de indruk is van de rijkdom en de luxe hier in Farao's paleis. Daar is hij totaal ongevoelig voor. Wat er dan gebeurt? Kijk maar eens goed. Rustig. Rustig kijkt Jacob de Farao aan. En dan gaan zijn armen langzaam omhoog. Dat is apart. Je armen, die gaan langzaam maar zeker omhoog de lucht in, vers 7. Jacob zegende de farao. Dat is mooi. Dat is het inderdaad, heel mooi. En ook heel belangrijk. Het wordt niet voor niets vers 10 nog een keer herhaald. En Jacob staat er dan, zegende farao. Het is hier namelijk een van de zeldzame momenten uit het Oude Testament. Waarin de mindere de meerdere zegen. Jacob is naar aardse normen gerekend, inderdaad, de mindere van farao, vooral in Egypte. We hebben farao gezien als een godmens, maar voor God is Jacob de meerdere en de farao de mindere. Weet je waarom? Omdat Jacob, hè, een zoon is van de levende God. Daar ben je ook nog eens. Wat leeftijd betreft, de meerdere is, besef dat eens te meer. Als je even bedenkt dat in de Egyptische literatuur de leeftijd van 110 de meest ideale leeftijd is die je bereiken kunt. Jacob, 130, heeft die leeftijd al bereikt. Jacob zegent farao. Hij bidt voor hem, voor zijn welzijn. Want gemeente, wist u dat het typisch iets voor Gods kinderen is? Die verlangen gezegend en tot zegen te zijn. Hij naam bij zichzelf. Die verlangen gezegend en tot zegen te zijn. Net als Jacob aanvaardt hij alle zegeningen in de dank aan de Heere en aan hen door wie je ze ontvangen hebt. Zo ook hier. Farao gaf eerder al eten. Hij geeft ook nu een plaats om te wonen. De Heere heeft het hart van de koningen geneigd als een waterbeek. Jacob merkt het op en handelt ernaar. En wij gemeente, nou we farao toch even wat meer weten van deze man, Jacob, die vader, van zijn andere koning Jozef. Hij kijkt hem eens aan. Toch iets van bewondering. Farao ziet wel dat Jacob al op leeftijd gekomen is. Dat jij wel eens weten hoe oud hij is verzacht. Als het Jacob tegen farao vers 9. De dagen van de jaren van mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad. Dat zijn de dagen van de jaren van mijn leven geweest. En hebben niet bereikt de dagen van de jaren van het leven van mijn vaders in de dagen van hun vreemdelingschappen. Jongens en meisjes, wat geeft Jacob hier een apart antwoord? Vind je niet? Hij bestempelt zijn leven als eerste als een vreemdelingsleven. Dat van een rondtrekkende vreemdeling dus. Dat was voor Jacob de ervaring. We weten, Hebreeën 11 vers 13 tot 16, dat dit ook voor Jacob de roeping was. Waarbij het ook zo tot troost is dat God zich er niet voor geschaamd heeft zijn God te zijn. Dat is wat. God heeft ook voor Jacob een stad, het hemels Jeruzalem, klaargemaakt. En dan ben je door genade in de registers van die burgerlijke stand ingeschreven. Een vreemdelingsleven. Want dat is het in het leven met de Here. God leert aan al zijn kinderen dat deze wereld hun rustplaats niet is. Begrijpt u dat? Hij leert je dat de aarde, bij wijze van spreken, slechts een logeeradres is. Op je doorreis naar een andere, verafgelegen wereld. Gemeente, een christelijke pelgrim, die is niet thuis op deze wereld. Want zijn thuis is door genade de hemel geworden. Een christelijke pelgrim heeft op die reis best wel eens vragen over de leiding van de Here in zijn eigen leven. Als het moeilijk is bijvoorbeeld. Maar als er geloof in beoefening is, dan zie je dat Gods voorzienigheid dienstmaagd is van Gods genade. Ik herhaal het nog een keer, het is een belangrijke zin. Wanneer het geloof in beoefening is, dan zie je dat Gods voorzienigheid dienstmaagd van Gods genade is. Dat hij anders gezegd alle dingen daarin zo beschikt en zo leidt dat het voor je beste is om je meer te leren van wie God is, wie je zelf bent en wie Christus is. Een christelijke pelgrim leeft namelijk op zijn reis als pelgrim een leven van geloof in God. En dan zijn nog eens momenten van diepe vreugde en van grote vrede in je hart, wanneer je ontvangen zegeningen rechtstreeks kunt leiden naar Gods hand en hart. Gemeente, zo moet ons leven zijn of worden. Een leven in geloof in de volheid van Christus. Het leven van de geest en de zorg en de bescherming en de raad ook van de Vader. Zo'n leven is tot de eer van God en van Christus. Het neemt de beklemming van bange zorg van ons af, echt waar. Het lost angsten op en geeft innerlijke vrijmoedigheid en vrede. Een christelijke pelgrim heeft ook doorgaans een veelbewogen leven van ontberingen, beproevingen en ook van teleurstellingen. Het is niet zelden een vermoeiende en eenzame reis waarom de Heere zo leidt. Langs zulke wegen, ja, hij maakt het pad eenzaam om je tot een nauwere gemeenschap met hem te leiden. Echt waar. Hij geeft beproevingen en verdriet om meer van zijn liefde en zijn genegenheid te laten ervaren. En daarop ziende is het bij tijden ook een weg van intense blijdschap en van grote innerlijke vrede. Dan geeft de Heer de tijden waarin je op die weg zelfs ook zingen kunt tot in de diepste nacht. Omdat zelfs in de diepste en pijnlijkste geloofsoefeningen van zo'n pelgrim meer blijdschap ligt dan waar ook in deze wereld. Jongelui, vooral voor jullie. Daarom zijn de tranen van een christen echt te verkiezen boven het plezier van een wereldling en het treuren van een heilige boven het gelach van een zondaar. Dat geeft de Heer bij tijden. Onuitsprekelijke ondersteuning, bijstand en grote troost. Ook uit heilig avondmaal misschien wel. Hij zorgt. Hij troost. Hij geeft wat nodig is. En Hij brengt je thuis in een einde vol van glorie. Kind van God, nog even. Nog even. Dan is de verdrukking van 10 dagen voor altijd voorbij. Dan is het hier beneden voor altijd blij, voorbij. Dan blijft er een eeuwige rust over voor het volk van God. En laat ons dat dan bemoedigen en ook vertroosten. Dan zien we Farao toch wel wat vreemd opkijken. Jacob heeft niet alleen over een vreemdelingsleven. Hij zegt van die 130 levensjaren ook dit. Weinig en kwaad zijn de dagen van de jaren van mijn leven geweest. Hij spreekt nadrukkelijk over weinige en kwade dagen. Niet dus van weinige kwade jaren, nee. Niet van jaren, maar over dagen praat Jacob. Weinige dagen. En inderdaad, zelfs het langste mensenleven telt in het licht van de eeuwigheid maar enkele dagen. 1000 jaren zijn in Gods oog als een dag, zegt de Bijbel. In het licht van de eeuwigheid, hè, zijn wij minder dan een stip. En weet je, wanneer je het ook zo gaat zien, wanneer de eeuwigheid de tijd binnentreedt, wanneer de Heere je er door zijn geest bij bepaalt dat je levenstijd krijgt om je voor te bereiden op de eeuwigheid, dan ga je het geloven. Weinige dagen maar, weinige dagen maar, waarin het goed moet komen tussen de Heere en mij. Op mijn weg en op mijn reis naar de eeuwigheid. Gemeente, weegt het wel eens van binnen. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Heden is het een wel aangename tijd. En vandaag een dag van zaligheid. O, ga daar toch niet aan voorbij. Want u hebt geen tijd te verliezen wanneer het gaat over de redding van uw kostbare ziel. Gemeente, hoe oud bent u? In de natuur? Hoe oud bent u? In de genade? Hoe oud bent u in de zonde? Neem eens een pauze tussen de tijd en de eeuwigheid. Want één ding is zeker. Wij zullen allemaal eens in de eeuwigheid ontboden worden. Wij allemaal. Dan zullen we voor God verschijnen. Dat is wat. Dan zullen wij voor God verschijnen. En laat dat moment u dan toch niet verrassen. Maar laat het door genade een dag zijn van verheuging en van blijdschap. Dan nog het andere. Jacobs dagen waren kwaad, zegt hij. Inderdaad, dat is ook zo. Jacob heeft heel wat meegemaakt, zou je zeggen. Je denkt aan de vlucht. Aan alles wat er gebeurde bij Laban. Later ook zijn huwelijksleven, gezinsleven. Wat denkt u, weet, is het dan zo dat Jacob hier de Heere aanklaagt? Nee, het is alles rijpe vrucht van levenservaring. Jacob zal straks in hoofdstuk 48 tegenover de kinderen, de kleinkinderen, Gods genadige goedheid en de zegeningen ook onder woorden brengen. Hier bij Farao stelt hij zich vooral kwetsbaar op. Het leven is moeilijk geweest. Indirect prijst hij daarmee ook Gods gunst. Niet alleen omdat Abraham en Isaac beiden ouder werden. De een 175, de ander 180. Ook zij waren gasten en vreemdelingen. Maar ook omdat kwade dagen tegelijkertijd verhulde zegeningen zijn. Kwade dagen, gemeente, zijn verhulde zegeningen, het leven der genade. Want zonder dat kwade zou je de beste en de rijkste lessen uit de school van de Heilige Geest missen. Herkent u dat? Je zou de rijkste lessen op de school van de Heilige Geest missen. De teleurstellingen, de moeite, het verdriet en dan de eigen gedachten eronder. Al die ervaringen drijf je, als het goed is, uit naar de Heere. En het bevordert op die manier je geestelijke groei. Dat is de onderwijsmethode op de school van de Heilige Geest. Dan geeft de Heer het al eens in kwade dagen van die tere en van die hart inwinnende en bij tijden zo zoete en rijke openbaringen van Jezus. En dan gaat het. Dan gaat het onder tegenslagen en beproevingen zitten dan de grootste zegeningen van het verbond. Jacob zegen daarna opnieuw de farao, gaat weg, vers 10. Merk erop, gemeente, het verslag van zijn leven wordt omsloten door zegenen. Blijkbaar is Jacob met alles toch geen verbitterd mens geworden. Hij is in Egypte een zegenend mens. Geen klagend mens, nee. Een zegenend mens. Gemeente Jacob, hè, die worstelde destijds bij Isaac en Rebekka om de zegen. Jacob begon toen van beneden naar boven. Wat hij geleerd heeft. Het omgekeerde, dat de Heere werkt van boven naar beneden. Kent u dat, gemeente? Dat de Heer de boel omdraait. Niet ik, nee. Hij, de Heere, die werkt van boven naar beneden. En als dat gebeurt, als je dan ontvangt, dan deel je ook altijd uit. We gaan eerst maar zingen. Tweede vers van Psalm 135. God is goed. Looft hem tezaam. En wat er volgt, vers 2 van Psalm 135.
Thank you.
Jacob in Egypte door Jozef geleid, voor Farao gesteld, door Jozef onderhouden. Jozef, die vijf broers en ook Jacob zijn bij Farao geweest. Dat was bijzonder. Hoe het erna gegaan is, zelf en Jozef bestelden voor Jacob en de broers woningen en gaf hun een bezitting in Egypte, in het beste van het land, in het land Rameses, zoals Farao geboden had. Geweten zie het, Jozef vervult het verzoek van de broers veel rijker dan ze hadden gevraagd. Ze vroegen om rond te mogen trekken. Jozef zorgt voor huizen, voor zijn vader en voor de broers. Opvallend, in Kanaan mochten ze geen bezit hebben. Ze moesten wachten tot de Heer het land op een bezitting zou geven. Hier is het anders, Jacob krijgt een huis. Hij mag ook al iets meemaken van de belofte dat de Heer hem tot een groot volk stellen zal. Dat bezit zal tijdelijk zijn, dat wel. Maar goed, nu hebben ze het. Gozen wordt hier Rameses genoemd, een latere stad in Gozen. Daar zit al een toespeling in op latere gebeurtenissen. Lees me na, Exodus 1 vers 11, waar het gaat over het volk als slaaf in Egypte bij de bouw van de steden Pithom en Raamses. Daarna lees je vers 12, hoe wonderlijk de Heere verder zorgt en Jozef onderhield zijn vader en zijn broers en het hele huis van zijn vader met brood. Tot de mond van de kinderen toe. Jozef had het ook gezegd in Genesis 45 vers 11. Nu doet hij dat ook. Gods barmhartigheid schittert door de trouw van Jozef in de zware honger, waardoor Egypte wordt geteisterd, nog Jacob en zijn zonen in leven gehouden worden en het huis en het bezit ook verder verwerven. Gemeente de Heere, die zorgt in één woord onuitsprekelijk goed ook voor de kinderen, ook voor de komende generaties. In het land Kanaan was er totaal geen eten. In Egypte alleen doordat Jozef ervoor zorgt, tenminste, dat leid je wel af, uit vervolgend hoofdstuk nog eens doorlees thuis. Alle Egyptenaren moeten naar Jozef toe om van hem eten te krijgen. Doet hij de schuren dicht, dan is er honger. Doet hij de schuren open, dan is er eten. Terwijl hij voor Jacob en de broers en hun gezinnen de schuren open doet. Hier de lijn doorlopen naar de Heer Jezus toe. Want de Heer Jezus gemeente heeft ook van die volle schuren. Je begrijpt jongelui? Beeldspraak. Volle schuren. Een overvloed van zegeningen, van genade zou je ook kunnen zeggen. De schuren van Jozef, die raken een keer leeg. Einde van 7 jaar zou je zeggen, zal het aardig op geweest zijn. Zo is het met de schuren van onze Heer Jezus Christus dus niet. Je zou het zelfs zo kunnen zeggen, hoe meer er van uitgedeeld wordt, hoe meer die schuren gevuld zijn, ze blijven overvol. En nu deelt die meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus, zijn genade gaven uit aan heel zijn kerk, Jacob. En de broers en de kinderen tot de allerkleinste toe. Dat is een prachtig beeld, gemeente. Een prachtig beeld. God zorgt uit pure, vrije genade. Moet je naar Jacob kijken. Maar wat dan voor iemand? Moet naar die broers kijken. Wat waren dat voor jongens? Die hadden stuk voor stuk genoeg om zich diep, diep, diep te schamen. Voor God en voor mensen. Als die broers kijkt, als ze Jozef elke keer zien, denken ze eraan terug. Maar wat zorgt die Jozef onuitsprekelijk goed, gemeente. Hoe is dat in ons leven? Hoe zijn we in het algemeen onder de goede tierenheden van de Heere? Moet je nagaan in je leven. Elke dag, hè, jongens en meisjes. Elke dag te eten, te drinken, toch? We hebben Gods woord. We hebben de Bijbel. We hebben gemeente. Ja, we hebben eigenlijk zoveel van de Heere gekregen. En de Heere geeft het ons, opdat wij ons zouden bekeren. En wie zijn we daar echt tegenover de Heere? Weten we al met ons hart. Werkelijk geen draad beter te zijn dan deze broers. Weten we ook al met ons hart hoe onuitsprekelijk goed Jozef, Jezus voor zulke mensen is. Dan maken juist de zegeningen, de zonden, zo bitter. Jezelf zie je dan als iemand die de Heer Jezus in de diepste ellende neerdeed zinken door jouw zonden. Dat maakt er ook het wonder uit, wanneer hij jou, ondanks jezelf zegent, uit de schuren van de genade en van de zegen, als je geestelijk te eten krijgt onder het woord, door de prediking of ook het heilig avondmaal. Tekenen van brood en van wijn werden uitgedeeld. Het is een grote zegen wanneer je zeggen mag dat het was tot verzadiging. Wanneer het dus persoonlijk aan je ziel werd toegepast, en je door het tekenen heen mocht zien op het offer van de Heer Jezus in jouw plaats en voor jouw zonden. Dan weet je hoe waar dat is. Voor anderen en nu ook voor mij. En dan zie ik in gedachten ook nog die kinderen eten. Wat denken jongens en meisjes? Hebben die nou precies door wie oom Jozef is, als ik het zo mag zeggen? Hebben die door wie Jozef eigenlijk is? Trek de lijn maar door. Hebben ze, om het zo maar eens te noemen, onderscheiden kennis van de persoon van de middelaar? Weten ze verschil te maken tussen de weldaden van de Heer Jezus en wie hij is als persoon? Nee. Nee. Dat moeten ze allemaal nog leren. Zoals trouwens al Gods kinderen. Hou dat goed in de gaten, gemeente. Zoals al Gods kinderen dat telkens weer moeten leren. Maar deze kinderen, die baby's, die eten gelukkig ook mee. Ook al kunnen ze het zo vaak niet bezien. Al staan ze hun eigen oog zo ver buiten. Al lopen ze, weet ik hoe lang soms al, met een lamp op hun rug. Ze worden door Jozef, door Jezus onderhouden. Echt waar. Ze worden door Jezus onderhouden. Het wordt ze, om zo te zeggen, in de mond gestopt. Snapt u dat? Ze kunnen niks pakken. Nee hoor, ze krijgen het. Het wordt ze in de mond gestopt. Het wordt als het ware in je ziel ingedragen. En als u dat bent, hè, als jij dat bent, die heel goed weet dat het over u, over jou gaat, zou ik je dit willen vragen. Was het dan allemaal van jezelf of van de Heer? Moet je eerlijk wezen. Was het nou van jezelf of van de Heer? Ik had apostel zegt. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En op dat punt valt ieder van Gods kinderen de apostel bij. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Ook wanneer eten werd gezegend om te groeien in de genade en de kennis van Christus Jezus, onze Heere. Gemeente, het is tijd. Jacob in Egypte, door Joods geleid, voor Farao gesteld, door Jozef onderhouden. Gemeente, de geschiedenis van vanmiddag gaf weer veel onderwijs, ook in een dienst van nabetrachting en dankzij het gehouden heilig avondmaal. De geschiedenis van Jacob, de geschiedenis van Israël, laat zien dat de Heere trouw is en trouw blijft aan zijn verbond en belofte. De tekenen van brood en wijn bevestigden dat. Hebben we erop mogen zien aan de tafel of in de kerk of misschien ook thuis, dan is diegene wel gelukzalig die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. En dat geven de Heere ons allen. Amen. Tot besluit van deze dienst, versen 2 en 3 van Psalm 146, vers op prinsen geen vertrouwen en wat er verder volgt. gemeente, ga erheen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.